Dit is de GoIntel podcast, waarin we jou als luisteraar graag welkom heten. Vandaag deel 1 van een inspirerend verhaal, woordenvol waardevolle handvaten van evangelist David de Vos. Luister naar Jezus wil jouw plaats innemen.
Super te gek dat jullie hier allemaal zijn. Het is mijn verlangen en ook mijn gebed dat je je optimaal op je gemak zult voelen. Ik vond het mooi wat jullie voorganger net ook zei, Richard. Open je hart, dat is waar het om gaat. Je kunt God proberen te begrijpen, ik heb dat vaker gezegd, maar dat gaat niet lukken. Hoe graag je dat ook zou willen. Ik merk dat hoe meer ik van God probeer te begrijpen, hoe minder ik van hem snap. En dat heeft er gewoon mee te maken dat hij is zo ontzettend groot. Dus je ogen zou sluiten en nadenkt over dat eindeloze heelal en dat hij daar ergens in al zijn grootheid zou moeten zijn. Dan kan ik me er een voorstelling bij maken dat dat niet past in dit kleine kopje. En daarom heb ik ook gemerkt dat geloven is veel meer een zaak van vertrouwen. En je hart openen en leren spreken op de frequentie, zoals ik dat zeg, van de liefde. Als dat het is op de frequentie van het verstand. En als we kijken naar ons grote voorbeeld, de Heer Jezus, dan zien we ook altijd dat hij de mensen probeerde te prikkelen om op hartsniveau met hun te spreken. Want als hij op hartsniveau spreekt, kon hij ook binnenkomen. En dat is ook vanavond zo. Ik wil heel graag met je praten op hartsniveau. En daar hebben we vertrouwen voor nodig. En ik wil je eigenlijk uitdagen om al je logica en je gevoel even te parkeren. En te zeggen, oké, God, als u daar dan echt bent, spreek dan tot mijn hart, dat ik u mag voelen en ervaren. En die frequentie die is heel erg belangrijk. Want je zou zeggen, joh, hè, ik zit er gewoon zo in zoals ik erin zit. En ik zie wel wat er komt. Maar we weten allemaal, als we radio willen luisteren, dan moet je precies afstemmen op de goede frequentie. Zit je er net een beetje naast, dan mis je het helemaal. Althans, ik wel. En zit je er net een beetje voor, dan gaat het helemaal aan je voorbij. Je moet op die frequentie waar dat station uitzendt, daar moet je zien te komen. Nou, wat is Gods frequentie? Gods frequentie is de frequentie van de liefde. Dat is waar die zit, waar die communiceert. En dat is dezelfde taal als die jij gebruikt om met de mensen te communiceren waar jij van houdt. En dat kun je vriend of vriendin zijn, je man of vrouw, je vader of moeder, whoever. Maar je kent het. Als je kinderen hebt, dan ken je die taal helemaal. Dus ik ga het een en ander vertellen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik een gebed bidden. Vader in de hemel, ik wil u danken dat u de levende en almachtige God bent. En ook al lijkt u soms zo ver weg, bent u altijd zo dichtbij. En Heer Jezus, we hebben een gezegde in ons land dat zegt, één gebaar zegt meer dan 1000 woorden. Heer, u weet dat ik met 1000 woorden mijn best ga doen. Maar ik wil aan u vragen om het gebaar te maken. In al onze harten. Dat we iets van uw liefde zullen ervaren en dat we daarop mogen reageren, Heer, zodat er een reis kan beginnen die met u de eeuwigheid in zal gaan. Vader, dat bidden we bij elkaar in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wat je net hebt gezien achter mij op het grote scherm is een beeld van onze outreaches, campagnes, Nights of Hope in Afrika. En ik denk dat je wel zag dat er iets wat meer mensen op afkomen als hier in Maassluis. Klein beetje maar. Maar wat we daar meemaken is fantastisch. Soms over 5 dagen tijd komen hele steden langs om te kijken en te horen de woorden van de Heer Jezus. Alle mensen hebben de liefde van God nodig. En als we kijken naar de wereld van vandaag, dan denk ik dat u met mij kunt instemmen dat dat de wereld in nood is. Er is zoveel verderf. Koppen rollen over de wereld. Er is oorlog. Er wordt oorlog gevoerd om religie. En mensen zeggen, ja, omdat er oorlog wordt gevoerd om religie, geloof ik niet in God. Dat kan God toch nooit zijn. Dat is ook nooit het plan van God. Dat weet ik zeker. Maar ik weet één ding wel. Waarom wordt er gevochten? Misschien wordt er gevochten omdat er een waarheid is waarvan iemand wil dat die niet aan het licht komt. En dat is de prins van de duisternis. De mensenmoordenaar van de wereld noemde Jezus hem. De Satan. En dat is degene die achter mensen aanzit. Mensen pijn en verdriet aandoen als we kijken naar de cijfers van misbruik, van seksueel misbruik, van roof. Ik bedoel, ik weet niet of je dat wel eens doet, maar soms maak ik de fout om naar Opsporing Verzocht te kijken. En dan kan ik vervolgens niet zo lekker meer slapen. Dan ga ik de sloten nog even wat extra dichtdraaien. Maar dat is de wereld waar we in leven. Een wereld vol angst en een wereld van onzekerheid. En dan zeggen de mensen, ja, de duivel bestaat niet. Dan zou ik willen zeggen, joh, kijk nog eens een keer naar het nieuws. Zie hoe er een jongeman ten einde raad zich midden in de Alpen stort met een vliegtuig. En gewoon bijna 200 mensen met zich meeneemt. Dat is de vernietiger aan het werk. Maar binnen die duisternis van onze wereld schijnt er een licht van hoop. En dat is het levende woord en het kruis van Jezus Christus. Want hij kwam om plaatsvervangend deel te nemen in al die ellende. En te zeggen, weet je wat, geef je ellende maar aan mij, dan geef ik je mijn zegen. De hele wereld, iedereen, ieder mens, ik heb nog nooit iemand tegengekomen die dat niet heeft. Maar iedereen is op zoek naar vrede. Iedereen wil gewoon peace, weet je wel, peace, rust, vrede in je hart. En Jezus zei, mijn vrede geef ik je. Gratis en voor niets. Als dat is waarom jij hier bent, omdat je zoekt naar rust, naar vrede, naar een antwoord, dan durf ik te zeggen dat Jezus ook tegen jou zegt vanavond, mijn vrede geef ik aan je. En ik wil met je duiken in de nood van deze wereld. En ik wil een evangelieboodschap, ja, zo klinkt dat met een moeilijk woord, maar het verhaal van Jezus brengen vanuit een van mijn persoonlijke favoriete verhalen vanuit de Bijbel. En ik geloof dat het meer dan ooit voor je zal leven. We hebben net met z'n allen Pasen gevierd. En als we nadenken over de, ja, al de vrije dagen in ons land. Kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart. Het heeft allemaal christelijke wortels. Maar de meeste mensen die zien gewoon uit naar een vrije dag. Ze hebben geen idee wat dat allemaal betekent. Maar voor God zijn het allemaal hele betekenisvolle dagen. Waarbij hij stilstaat bij wat hij voor de wereld en voor jou en voor mij heeft gedaan. Ik ga je meenemen in het verhaal en dit speelt af rondom Pasen. Jezus Christus is de Zoon van God. Hij kwam naar de wereld om in jou en in mijn schoenen te staan. Hij werd mens. Dat onderscheidt hem van alle andere goden over de hele wereld. Want er zijn zoveel mensen bij me geweest die zeggen, ja David, leuk verhaal, maar gast, er zijn zoveel goden. Ik bedoel, ik kan kiezen wie ik wil, waarom zou ik die voor jou nemen? En dan zeg ik, nou noem mij één God. Die kwam om in jouw schoenen te staan. Om jouw pijn te voelen. Jouw vragen te beantwoorden. Om te weten wat het is waar een mens doorheen gaat. Noem mij een God die mens werd. En zijn leven aflegt. Ja, er is er niemand dan één. Jezus. Dat moet toch iets zeggen over wie hij is. En wat hij heeft gedaan. Want hij was meer dan een aardige man. Hij was meer dan een geneesheer. Hij was meer dan jij en ik zouden kunnen verzinnen. Hij was meer dan Nelson Mandela. Hij was meer dan Moeder Teresa. Hij was meer dan Martin Luther King. Hij is meer dan Barack Obama. Hij is meer dan de paus. Hij is meer dan wie dan ook. En hoe? Dat kwam omdat hij stierf aan een kruis, maar niet dood bleef. Hij stond op. Vlak voordat hij aan het kruis gaat, ontstaat er een moeilijke situatie. En in Lucas 23, vers 12, ga ik iets aan je voorlezen. Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest. Pilatus die riep de hoge priesters en de leiders en het volk bij zich en die zei tegen hen, u hebt die man, en hij heeft het over Jezus, voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt. Maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig hebt bevonden. En Herodes ook niet. Hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Ze hadden Jezus opgepakt. Ze hadden een verschrikkelijke hekel aan hem gekregen. Hij had namelijk gezegd, ik ben het levende brood. Hij had gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij had gezegd, ik ben de weg tot God. Ik ben degene die je vergeven kan. Ik ben degene die je vrede kan geven. En de mensen konden er niet mee omgaan. Religieuze mensen, freaks op dat moment, zeiden, ja, dit kan het niet zijn. En hoe hou je het in je hoofd om dat over jezelf te zeggen? Mensen werden zo kwaad dat ze hem brachten bij het gerechtshof. Ze brachten hem bij een man die heet Pilatus. Dat was een gouverneur. En die kon niets anders doen dan zijn taak. Hij moest hem verhoren en verhoren. En hij denkt, wat moet ik ermee? Dus toen hij hoorde, hij komt uit het gebied van een andere koning, Herodes, zond hij hem naar hem. En daar staat over geschreven, dat hebben we niet gelezen, maar toen Jezus bij de koning kwam, toen staat er dat koning Herodes het ontzettend gaaf vond dat Jezus naar hem toe kwam. Want Jezus stond erom bekend dat hij wonderen deed. Dat hij blinde ogen opende en dove oren en doden opwekte. En de Bijbel zegt dat Herodes hoopte dat hij een wondertje voor hem zou doen. En dan staat de Heer Jezus dan voor de koning. En dan zegt de koning, joh, ze zeggen deze dingen over je, wat heb je te zeggen? Of misschien heeft hij wel wat van zijn zieke mensen uit zijn paleis gebracht. En zei, joh, doe zo'n wonder, doe zo'n ding. En ik heb erover nagedacht, maar één beleefde opmerking van Jezus naar de koning had zijn leven kunnen redden. Als hij gewoon had gezegd, joh Herodes, ik ben allemaal zo slecht niet als dat ze zeggen hoor. En natuurlijk, ik zal een paar wonderen voor je doen. Had Herodes was in zijn macht geweest om te zeggen, joh laat die man met rust. Maar Jezus had een doel. Hij wilde naar het kruis. Hij wist dat hij sterven moest. Om daar iets om te draaien wat voor eens en altijd anders zou zijn. Herodes die wist niet wat hij mee aan moest. Die hebben hem belachelijk gemaakt. Die stuurde hem terug naar Pilatus. En Pilatus opnieuw heeft geen idee wat hij met hem moet. In vers 16 zegt hij dus, ik zal hem vrijlaten. Ik zal hem nog even gezelen, ik zal hem martelen. Maar de mensen begonnen met z'n allen te schreeuwen, luidkeels, weg met hem. Laat ons Barabbas vrij. Deze meneer, deze Barabbas, die was vastgezet vanwege oproer in de stad. Hij had een relletje geschopt. En hij had dat, en in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Hij was dus ook een moordenaar. En Pilatus die praatte opnieuw op de menigte in. Voor hem stonden duizenden mensen. Hij zei, nou weet je wat, kies maar Pilatus of Jezus. Hij zei, hij praatte opnieuw op hem in. Omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Hij wilde heel graag Jezus de vrijheid geven. Want hij voelde van binnen, ik kan deze man niet zomaar iets aandoen. En dan staat er maar, ze schreeuwden het uit. Kruisig hem, kruisig hem. En voor de derde maal, roept dan de gouverneur tot de mensen. Ja, maar wat heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus ik zal hem vrijlaten. Nadat ik hem heb laten gezelen, maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden. En met hun geschreeuw wonnen ze het pleidooi. En Pilatus die besloot, als ik de vrede wil bewaren in mijn stad, dan moet ik die man overgeven aan wat ze wil. Dan moet ik hem kruisigen. En zijn vrouw die had een nachtmerrie gehad over de Heer Jezus. Dat lees je in de andere Bijbelboeken, Matthäus. Die had tegen Pilatus gezegd, liever, er is iets met die man. Er is iets bijzonders. Ik heb de hele nacht niet kunnen slapen. Raak hem niet zomaar aan. En u kent het verhaal, hè? Pilatus waste zijn handen in onschuld omdat hij geen deel wilde hebben aan het oordeel wat de Joden op Jezus, de Zoon van God, legden. Jaren geleden zit ik dit Bijbelgedeelte te lezen bij mij op mijn kamer. En ik kijk ernaar. En ik ben inmiddels heel veel om God gaan geven. Dat klinkt misschien apart als je hem niet kent. Maar ik hou van God. En ik geloof in hem niet omdat ik hem altijd begrijp, maar omdat ik van hem ben gaan houden. En dat is een relatie. Dat is iets wat je van binnen voelt groeien. En ik zat dit verhaal te lezen en ik werd gewoon een beetje misselijk van. Ik dacht bij mezelf, hoe in the world, weet je wel, heb je zo'n verschrikkelijke kerel, een moordenaar voor je staan. Daarnaast staat de Zoon van God, de redder van de wereld. Waar hadden die mensen last van? Dat ze kozen om die verschrikkelijke moordenaar vrij te laten. Tegenover de Zoon van God, tegenover Jezus, die alleen maar mensen hielp en fantastische verhalen vertelde. Hoe hou je het in je hoofd, ging er door me heen. En toen kwam er een stem in mijn hart. En een lieve zachte stem van de Heilige Geest die tot mij sprak en zei, David, jij bent Barabbas. En ik werd nog net niet boos, maar bijna met mijn hand op mijn bureau, punk. Ik zei, objection, weet je wel. Ik ben het niet mee eens. Ik ben geen moordenaar, ik heb geen oproer gedaan. Ja, ik roer wel eens wat op, maar in de positieve zin van het woord. Maar Heer, u kunt mij toch niet vergelijken met deze man? Dat is toch gewoon onrechtvaardig? En opnieuw kwam die lieve stem van God in mijn hart. Zei, David, je snapt het niet. Lees het nog een keer. Dus ik lees het nog een keer. En ik doe het altijd zo, als ik iets niet begrijp, dan vraag ik het aan God en dan doe ik, ik zie wat jij niet ziet. En er is een heleboel wat ik niet zie, maar wat hij wel weet. En toen opende God mijn ogen voor iets wat ik in mijn leven nog nooit gezien had. En het is een van de mooiste dingen die ik heb ontdekt vanuit het woord van God. Voor mij persoonlijk. En het is zo rijk en zo ontzettend gaaf, want het is voor ons allemaal. Want ineens was het alsof ik me bevond op die plaats van het delict. Jezus was gevangen genomen, in elkaar geslagen, verminkt. Hij zag er niet uit. De Bijbel zegt zijn baard was eruit getrokken. En hij stond op het punt om veroordeeld te worden, om aan het kruis te gaan tijdens het Pesachfeest. Er waren misdadigers gekruisigd. En aan de andere kant van die plaats, waar Pilatus, de gouverneur, staat met Jezus en de duizenden mensen, zit een man in de gevangenis, wegens moord. En wegens allerlei dingen die hij niet goed had gedaan. En hij ziet zijn leven in een flits aan hem voorbij gaan. Want hij denkt, ja, dit is het. Het is niet zo gegaan als dat ik had gehoopt. Ik ben uit mijn dak gegaan, misschien op een verkeerd moment. Ik heb dingen gedaan die niet helemaal oké zijn. Maar ik zal ervoor moeten boeten. En hij wist, Pesachfeest, daar worden de misdadigers gehangen. Dus hij wist, ik ga aan het kruis. Ik ga mijn leven kwijtraken. En hij dacht na over zijn leven. Als Pilatus hier zo, als die haar had, stond hij met zijn handen in het haar. En hij denkt, wat moet ik aan met Jezus? Want ik wil die man vrijlaten. Ik weet dat ik hem niet zomaar een straf kan geven die hij niet verdient. Ik moet iets doen. En ineens denkt hij, ik ben niet voor niets gouverneur geworden. Dus hij loopt naar een van zijn bewakers en hij zegt, ga Barabbas halen. En zijn bewakers die kijken hem aan en hij zegt, die zit in de isoleercel. Hij zei, ja, dat weet ik. Ik weet wat ik doe. Let me op.
Dit was Jezus wil jouw plaats innemen. Volgende week staat deel 2 voor je klaar in onze podcast.